schriftlezing wordt u genoemd Deuteronomium 28, het 15e tot en met het 22e vers. En 1 Koningen 8, vers 22 tot en met 40.
Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen, die ik u heden gebiede, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt zult gij zijn in het veld. Vervloekt zal zijn uw korf, uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht uw buiks en de vrucht uw lands, de voortzetting uw koeien en de kudde van uw klein vee. Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan. De Heere zal onder u zenden de vloek, de verstoring en het verderf in alles waarvan gij uw hand slaat dat gij doen zult, totdat gij verdelgd wordt en totdat gij haastelijk omkomt vanwege de boosheid uw werken waarmede gij mij verlaten hebt. De Heere zal uw pestilentie doen aankleven totdat hij u verdoeft van het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. De Heere zal u slaan met tering en met koorts en met vurigheid en met hitte en met droogte en met brandkoren en met honingdauw, die u vervolgen zullen totdat gij omkomt. En dan lezen we verder in 1 Koningen 8 vanaf vers 22. En Salomo stond voor het altaar des Heeren tegenover de ganse gemeente van Israël en breidde zijn handen uit naar de hemel. En hij zei, Heere God van Israël, er is geen God gelijk gij, boven in de hemel, nog beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten, die voor uw aangezicht met een ganse hart wandelen, die uw knecht mijn vader David gehouden hebt, wat gij tot hem gesproken had. Want met uw mond hebt gij gesproken en met uw hand vervuld gelijk het in deze dagen is. En nu, Heere, God van Israël, houdt uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende, geen man zal u van voor uw aangezicht afgesneden worden, die op de troon van Israël zit. Alleenlijk, zo uw zonen hun weg bewaren om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o God van Israël, laat toch uw woord waar worden, het welk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Maar waarlijk zou God op de aarde wonen, zie de hemelen, ja de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen, hoeveel te meer dit huis dat ik gebouwd heb. Wend u dan nog tot het gebed van uw knecht en tot de smeking, o Heere, mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt. Dat uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, van de welke gij gezegd hebt, mijn naam zal daar zijn om te horen naar het gebed, het welk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden. En gij, hoor in de plaats uw woning in de hemel, ja hoor en vergeef. Want wanneer iemand tegen zijn naaste gezondigd zal hebben, en hij hem een eed des vloeks opgelegd zal hebben, om zichzelf te vloeken en de eed des vloeks voor uw altaar in het huis komen zal, hoor gij dan in de hemel en doe, en richt uw knechten, veroordelende de ongerechtige, gevende zijn weg op zijn hoofd, en rechtvaardigende de gerechtige, gegevende hem naar zijn gerechtigheid. Wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht des vijands, omdat ze tegen u gezondigd zullen hebben, en zich tot u bekeren en uw naam belijden, en tot u in dit huis bidden en smeken zullen, maar gij dan in de hemel, en hoor gij dan in de hemel, en vergeef de zonde van uw volk Israël, en breng hen weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Als de hemel gesloten zal zijn, dat er geen regen is, opdat ze tegen u gezondigd zullen hebben, en zij in deze plaats bidden en uw naam belijden en van hun zonde zich bekeren zullen, als gij hen geplaagd zult hebben. Hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israël, als gij hen zult geleerd hebben de goede weg in de welke gij wandelen zullen. en geef regen op uw land, dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honingdauw, sprinkhanen, kevers wezen zullen, als zijn vijand in het land zijn er poorten hem belegeren zal, of enige plagen of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeking die van enig mens van al uw volken Israël geschieden zal, als zij erkennen en ieder de plagen zijns harten en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, en vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen, opdat zij u vrezen al de dagen die ze leven zullen in het land, dat gij onze vaderen gegeven hebt.
Tekst voor de prediking van deze avond vindt u in de tweede schriftlezing, 1 Koningen 8 en daarvan het 37e vers voor een deel en vervolgens ook vers 38 tot en met 40. We lezen daar Gods woord en de tekst. Als er pest wezen zal, en dan aan het einde van hetzelfde vers, of enige plagen, of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeking die van enig mens of van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen een ieder de plaag zijns harten en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoort gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, en vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen, opdat zij u vrezen, al de dagen die ze leven zullen op het land, dat gij onze vaderen gegeven hebt, tot zover. Bekende uitdrukking, gemeente, zegt dat wij de krant moeten lezen naast de Bijbel en de Bijbel naast de krant. Nu leven wij in een tijd dat de krant niet zoveel meer gelezen wordt. Ik denk zeker niet meer door alle jonge mensen. Maar als ik de uitdrukking dan probeer maar wat door te vertalen, betekent dat dat als je kennis neemt van het nieuws, nu.nl, of andere sites, ik hoop trouwens ook wel andere sites natuurlijk, maar dat je daarnaast toch dan steeds meer en steeds weer Gods woord legt. Wat zegt het woord van God over de dingen die vandaag om ons heen gebeuren? Dat is de vraag die we ons steeds moeten stellen. Anders leveren we ons helemaal uit aan de waan van de dag en aan datgene wat er vandaag door allerlei media, veelal seculiere wereldse media, gedicteerd wordt. En gaan we de dingen om ons heen zien door de bril van hen. Wat zegt Gods woord? En als we dat doen en als we de Bijbel leggen naast de huidige omstandigheden in ons land, maar ook in deze wereld, ja, dan kunnen we ontdekken dat de Bijbel bijzonder actueel is en een boodschap bevat voor allerlei omstandigheden en allerlei situaties. Dat zien we ook in de tekst die we vanavond met de hulp van de Heere willen overdenken. Het gaat daarin over een gebed in tijden van ziekte. Een gebed in tijden van ziekte. Dat schrijven we als thema bij onze tekstwoorden. En we letten op drie dingen. Allereerst op de nood van de bidders. Daar lezen we over in vers 37. Als er pest wezen zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal. Deel van vers 37. De nood van de bidders, dat is het eerste. In de tweede plaats letten we op het hart van de bidders. Want in die omstandigheden ziet Salomo, die in dit gebed en in onze tekst aan het woord is, in gedachten een biddend volk dat aan de Heere ook voorlegt de plaag van hun hart. Zo staat het er in vers 38. Als zij erkennen een ieder de plaag van zijn hart. Het hart van de bidders. En in de derde plaats de vraag van de bidders. Dat is eigenlijk een drievoudige vraag die we lezen in vers 39 en 40. Hoor gij dan in de hemel en vergeef en doe en geef een iegelijk naar al zijn wegen gelijk ge zijn hart kent. Dus een gebed in tijden van ziekte, we letten op de nood van de bidders. We letten op het hart van de bidders en we staan stil bij de vraag van de bidders. En de Heere geven dat we door genade bidders mogen zijn of mogen worden deze zondag. De tekst van deze avond brengt ons gemeente in de tempel van Salomo. Onder leiding van Salomo is er heel wat jaren gebouwd aan die tempel. Dat was voor Salomo een voorrecht dat hij dat doen mocht, dat hij daar een deel van zijn leven aan wijden mocht. Om het huis van de Heere te bouwen, om de plaats van de verzoening te bouwen. Maar dan komt het moment dat dat huis gereed is en in gebruik genomen gaat worden. En daar lezen we over in dat lange hoofdstuk 1 Koningen 8. Aan het begin van het hoofdstuk lezen we hoe op een plechtige wijze met heel veel zorgvuldigheid de ark in de tempel wordt gebracht. Daar moest heel eerbiedig en heel zorgvuldig mee omgegaan worden. Dat leert ons trouwens nog altijd iets over de dienst van de Heere. Daarna heeft de heerlijkheid van de Heere, u leest dat in vers 10 en 11, het huis des Heeren vervuld. Dat wil zeggen dat er een lichtende wolk, teken van de heerlijkheid, van de majesteit van God, neerdaalt op de tempel, op het huis van de Heeren en dat huis gaat vervullen. De Heeren neemt zo zichtbaar voor het volk intrek in de tempel en kroont daarmee ook het werk van Salomo. En dan gaat Salomo een woord spreken naar de gelegenheid van dat moment, dat leest u vanaf vers 12. Daar vertelt hij iets over hoe het in zijn hart was om voor de Heer een huis te bouwen. Eerst al in het hart van David en die heeft wel voorbereidingen mogen treffen. Maar uiteindelijk heeft Salomo dan de tempel mogen bouwen. En in dat alles, prachtige uitdrukking, erkent Salomo dat de Heer met zijn mond heeft gesproken en met zijn hand heeft vervuld. De Heer heeft gesproken, beloofd, en de Heere heeft wat hij beloofd heeft ook vervuld. De kanttekeningen zeggen beginnen te vervullen. En Salomo bidt tegelijkertijd ook, Heere, wil u het nog meer en wil u het nog verder vervullen. Daar kennen alle die bidden geleerd hebben toch ook iets van. Als de Heere de beloften, zijn beloften in je leven gaat vervullen, dan zul je er toch ook iets van herkennen dat je dat met verwondering opmerkt en dat je tegelijkertijd zegt, en Heere, wil u het nu nog meer, nog dieper, nog verder gaan vervullen. Er is altijd nog weer meer te vragen aan de Heere. Ja, en dan is het tijd voor Salomo om te gaan bidden. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren als de tempel in gebruik genomen wordt. Dan moet er gebeden worden. In gedachten moeten we dat ons even proberen voor te stellen, want dat ziet er toch wel wat bijzonder uit. Salomo heeft, zo kunnen we lezen in 2 Kronieken 6, dat is het parallelhoofdstuk van 1 Koningen 8, Salomo heeft een koperen gestoelte laten maken in de tempel. Wij zouden zeggen een soort podium, een verhoging, 1,5 meter hoog. En op dat podium, op die verhoging, staat Salomo, zodat zijn onderdanen hem goed kunnen zien. En als Salomo nu gaat bidden, dan lezen we in vers 22, begin van onze tweede schriftlezing. En Salomo stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente Israëls. Dus hij staat daar voor het volk ziet hem. Achter hem het grote koperen brandofferaltaar. En dan heft Salomo zijn handen op, of het staat er nog iets anders in vers 22, hij breidt zijn handen uit naar de hemel. Dus zo begint eigenlijk de inleiding op dat lange gebed van Salomo. Salomo staande op zo'n koperen verhoging, voor het oog van heel het volk, en dan breidt hij zo zijn handen uit. Wij zijn dat natuurlijk zo niet gewend, maar daar ligt in het Oude Testament een hele diepe symboliek in. Salomo wilde mee zeggen, we strekken ons in ons gebed naar de Heere uit. En we laten aan de Heere ook onze lege handen zien. Want wij hebben vanuit onszelf niets. En we hebben de zegen van de Heere over dit huis zo onmisbaar nodig. Heere, zie ons gebrek, zie onze armoede, zie wat er bij ons niet is, maar zie ook hoe we het van u, de Heere, willen verwachten. Kijk, en zo staat Salomo dan als de koning, als de toenmalige overheid voor het aangezicht van het volk. Dat was geen onbescheidenheid natuurlijk van Salomo. Salomo heeft ook echt wel iets gekend van datgene wat de Heer Jezus, de grote zoon van Salomo, vele eeuwen later zou zeggen, dat het erop aankomt om ons gebed ook in de binnenkamer te beoefenen. En om van ons gebed maar nooit een vertoning te maken. Maar wat Salomo hier wel wil doen voor het volk is als het ware een voorbeeld geven. Ik denk aan een ouderling in mijn vorige gemeente die een kleinzoontje had. En hij vertelde mij eens een keer dat hij grote zorgen had over dat kleine jongetje. Want dat kleine jongetje werd door zijn vader en moeder niet meer meegenomen in de dienst van de Heer. In ieder geval niet op zo'n manier zoals opa het heel graag had gewild en erom had gebeden. Maar als dat kleine jongetje, het was een heel rustig jongetje, dan eens een keer bij zijn opa of zijn paken, zoals het in Friesland heet, was. Dan nam paken hem wel eens mee naar het kamertje waar hij bad. En dan zei die jongen, ga hier maar lekker even rustig zitten en ga maar even rustig iets voor jezelf doen. Maar opa, paken, die gaat bidden. Die gaat Gods aangezicht zoeken in het gebed. Niet om er een vertoning van te maken, niet om er een show van te maken. Maar om dat kleine jongetje dat zo weinig meer zag bij zijn eigen ouders toch iets te kennen te geven van wat nu het verborgen leven met de Heere inhoudt. Wel zoiets misschien. Wat Salomo hier, en hij doet dat hier natuurlijk in het openbaar. Hij spreekt hier een openbaar gebed uit. Dat is ook geen persoonlijk gebed. Maar als het dan gaat over die houding van Salomo, staande met zijn handen uitgestrekt, dan leest u aan het einde van het gebed. En dan blader ik in mijn Bijbel even naar het 54ste vers van dit hoofdstuk. Het geschiedde nu als Salomo voleind had dit ganse gebed en deze smeking tot de Heere te bidden, dat hij van voor het altaar van de Heere opstond van het knielen op zijn knieën, met zijn handen uitgebreid naar de hemel. Dus dan krijgen we nog een iets ander beeld. Niet alleen het beeld van een Salomo die staat met zijn handen uitgebreid naar de hemel, maar een Salomo die op zeker moment, misschien wel ergens op een bepaald moment in het gebed, op zijn knieën terechtgekomen is. Die er iets van beseft heeft. God is in de hemel en wij zijn op aarde. God is heilig. En hij is majesteitelijk en wij zijn kleine, onreine mensenkinderen die zich hebben te verootmoedigen en hebben te buigen voor de Heere. Want dat is de gedachte achter knielen, kinderen. Als je knielt, dan maak je jezelf een stuk kleiner dan je staat. Dan maak je je klein, uiterlijk gezien, maar dat geeft hier bij Salomo uitdrukking aan hoe het in zijn hart was. Biddend is zij op de knieën terechtgekomen. Herkent u dat? U die in de eenzaamheid uw hart voor de Heere mag uitstorten, dat je misschien wel eens in je stoel begint met het gebed, zo aan tafel. Maar dat er momenten kunnen zijn in het gebed dat de heiligheid en de majesteit van de Heere en de verhevenheid van hem zo spreekt, dat je misschien wel onder het gebed moet opstaan en op je knieën terecht moet komen. En misschien wel eens plat op de grond terecht moet komen. Nee, dat hoeven we niet verder tegen elkaar te zeggen, maar dat zijn dingen die worden toch soms in de binnenkamer wel beleefd. En Salomo geeft er hier uitdrukking aan tegenover het volk. Dus een Salomo met uitgestrekte, uitgebreide handen, een koning op de knieën, die heeft leren knielen voor God. En dan nog één ding voordat we naar de woorden van het gebed van Salomo gaan. Achter Salomo, en dat heeft het volk dus ook gezien, als ze daar staan te kijken naar hun koning. En dat is natuurlijk een groot voorrecht. Als je een koning hebt, een overheid hebt, die heeft leren knielen voor God. Maar als ze die koning dan zien knielen en alles van de Heere zien verwachten, dan zien ze achter hem dat grote koperen brandofferaltaar waar het bloed der verzoening zou gaan stromen en zou gaan druppen. En waar de offerlammeren aan de Heere werden geofferd als een heenwijzing naar de komende Christus. Daar ligt de grond van het gebed van Salomo. Salomo komt ten diepste alleen maar bidden op grond van het offer, op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan moet u zo naast die drie verschillende dingen die we vanuit het bidden van Salomo en vanuit wat er te zien is aan het bidden van Salomo, gericht op God vanuit de ootmoed en op grond van het offer van de Heer Jezus Christus, dan moet u daarnaast vraag en antwoord 117 van de Heidelberger Catechismus nog maar eens leggen. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Dan worden precies die drie dingen genoemd. Ja, dat is Salomo. En dan ligt er in dat gebed van Salomo dus echt al een preek voor u en voor mij. Hoe bidden wij? Hoe is ons hart onder het bidden? Wat is onze gebedsgrond? Waar strekken we ons naar uit? Kennen we iets van die ootmoed van het knielen en buigen voor Gods majesteit? En dan haasten we ons om verder te gaan luisteren naar de woorden van Salomo. Want wat is dat dan voor een gebed? Een gebed waarin Salomo de Heere erkent en waarin hij die hele bekende woorden bidt. Er is hier ooit wel eens over gepreekt dat uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis, over deze plaats. Maar dan gaat Salomo, en dat is ook iets leerzaams, zeker voor de mensen in het midden van de gemeente die leiding geven. Leiding geven in het midden van de gemeente. Of leiding geven op hun werk, of in het verenigingsleven, of op de zondagsschool, of in het onderwijs, of in het bedrijfsleven, waar dan ook. Dan gaat Salomo zo in gedachten een aantal situaties na waarin het volk, zijn volk, het volk dat de Heere aan zijn zorgen heeft toevertrouwd, terecht kan komen. Moeilijke situaties soms. Salomo gaat die situaties in gedachten na En hij bidt al voor het volk, voor zijn onderdanen. Als ze in zulke situaties terechtkomen. En tegelijkertijd laat hij in zijn gebed ook doorklinken dat hij verwacht dat zij ook zullen bidden. En dan zijn we bij onze tekst. Want een van die situaties, de middelste van 7 verschillende situaties, vindt u in vers 37 tot en met 40. En u hebt al gemerkt aan het begin van de tekst, vers 37, ik heb daar ook maar weer een keuze uit gemaakt. Als er pest wezen zou, en aan het einde van het vers, of enige plaag of enige krankheid wezen zou, dan heeft Salomo het over een situatie in de toekomst van het volk van Israël, dat er een bepaalde ziekte zou zijn onder het volk. Besmettelijke ziekte, ernstige ziekte, de pest, daar wordt waarschijnlijk de gevaarlijke builenpest mee bedoeld, die in de geschiedenis van Israël zoveel slachtoffers heeft geëist. Salomo denkt dus aan een situatie van ernstige besmettelijke ziekte en trekt u de lijn maar door naar de actuele situatie. Maar niet alleen aan dat, er staat aan het slot van vers 37, of enige plaag of enige krankheid, die uitdrukking wil zeggen, wat voor ziekte dan ook. Ik moest bij die formulering, bij die woorden eigenlijk ook denken aan de verschillende manieren waarop het huidige coronavirus door mensen onder ons getaxeerd wordt. Sommige mensen beschouwen het als een hele ernstige ziekte, ik denk ook dat het dat is. Maar sommige mensen kunnen er ook wat meer relativerend over spreken. En die zeggen soms, ja, maar het is toch ook weer niet zo heel veel anders dan. Maar zelfs als het mee zou vallen. En bij veel mensen valt het gelukkig ook mee. Dat mogen we ook dankbaar vaststellen. Maar zelfs als het mee zou vallen, dan is het nog wel een ziekte die valt onder die aanduiding, slot van vers 37, of enige krankheid. Ziekte. Dat kwam dus ook voor in het land van de Bijbel, in Israël. Dat had ook te maken met de ligging van Israël. Israël lag aan een knooppunt van handelswegen. Israël vormt tot op de dag van vandaag de brug tussen 2 continenten, 2 werelddelen. Heel wat handelsreizigers passeerden Israël en konden ook besmettelijke ziekte overbrengen. En al had de Heere in de wetten van Mozes ook heel wat aanwijzingen gegeven met het oog op de hygiëne. Daar spreekt ook de zorg van de Heere in, voor het volk van Israël. Zijn goedheid is zo groot dat hij zich ook daarmee inlaten wil. Toch komt het in de geschiedenis van Israël verschillende keren voor dat het volk getroffen wordt door soms ernstige besmettelijke ziekten. En als dat gebeurt, u weet dat wel als u de Bijbel zo wat kent, dan wordt dat in Gods woord toch eigenlijk ook nog niet toegeschreven aan de ligging van Israël of aan de handelsreizigers die ziekte misschien wel meenamen, maar dan wordt dat in verband gebracht met de leiding van God. En dan wordt dat in verband gebracht soms ook met de oordelen van God, die hele aangrijpende en ernstige woorden die we gelezen hebben in Deuteronomium 28. Als het volk ongehoorzaam zal zijn en zich van de Heere zal afkeren en zal afwijken, dan zal de Heere komen met zijn straffen, met zijn tuchtigingen, met zijn oordelen. En een van die oordelen is de pest, besmettelijke ziekte. Ik weet wel, we moeten behoedzaam en voorzichtig zijn om die lijn zomaar door te trekken naar de huidige situatie. En tegelijkertijd zullen we toch ook weer niet mogen ontkennen dat alle dingen liggen in de hand van de Heere die regeert. En dat de Bijbel ziekte en ook besmettelijke ziekte, zeker in een omvang als de huidige pandemie, toch tekent als de oordelen van God. Daar is in de loop van de eeuwen in de kerkgeschiedenis eigenlijk ook nooit anders over gedacht of over gesproken. Als u in gedachten met mij even gaat naar het Carthago van rond 200 na Christus, tijd van de kerkvaders Tertullianus, Cyprianus, en daar breekt de pest uit, dan wijzen de vroegchristelijke schrijvers ook tegenover de wereld om hen heen op de oordelen van God. En in de tijd van de Reformatie is het niet anders geweest. En in de tijd van de oudvaders ook niet. En als in de tijd van Kolbrugge de cholera-epidemie uitbreekt, dan wijst Kolbrugge op de vinger en op de hand van God. Ik weet, we kunnen dat natuurlijk op een heel onvoorzichtige en een heel ontactische manier doen. Maar we kunnen van de weeromstuit ook aan de andere kant terechtkomen en de hand van de Heere helemaal niet meer durven aanwijzen of durven zien in het wereldgebeuren. En bij dat alles, gemeente, is het natuurlijk wel belangrijk om niet in het algemeen te blijven hangen, maar om vooral de vraag te stellen aan onszelf: en wat heeft de Heere nou in de huidige omstandigheden tot mij te zeggen? Heel persoonlijk. Dat is een vraag die moet ik meenemen naar huis. En hopelijk nemen we die allemaal mee naar huis. Wat heeft de Heere nu ook in de huidige omstandigheden tot mij te zeggen? Want het zijn toch nog steeds hele ernstige omstandigheden. Een voorrecht dat we als deel van de gemeente weer mogen samenkomen. Maar dat we hier nog maar met een beperkt aantal mensen zitten. En dat een aantal mensen verstoken is op dit moment van de kerkgang. Dat is een hoogst ernstige zaak. En dat een deel van de gemeente weer zingen mag, dat is een groot voorrecht. Maar dat het nog niet mogelijk is en niet verantwoord is voor een ander deel van de gemeente om te zingen, dat is een noodsituatie. En de mensen van de commissie die daarin hun maatregelen nemen, die hebben daar goed over nagedacht. En die proberen daarin verantwoord te handelen. En dat is goed en dat is juist. Maar het is wel een noodsituatie. Daar zitten we nog steeds in. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar zo langzamerhand, en dan blijf ik maar een klein beetje bij mezelf, zo langzamerhand, dan willen we zo'n noodsituatie ook alweer een beetje uit. We zijn als gezin er 2 weken tussenuit geweest en dan ben je op een gegeven moment zo wat in de natuur en dan merk je nergens meer wat van. En dan lijkt alles helemaal vergeten en weer helemaal normaal. En dan kom je weer terug, zo onder de mensen. En dan zie je weer allerlei herinneringen aan dat coronavirus. En eigenlijk, nou, we willen er maar weer snel van af zijn en weer terug naar. Ja, waarnaar eigenlijk? Dat is ook een vraag. Waarnaar? Naar het oude normaal van de zonde. Heere, wat hebt u in deze omstandigheden tot mij te zeggen? Wat hebt u tot ons als kerken in Nederland en daarbuiten te zeggen? Dat is het eerste. De nood van de bidders. Pest. Enige plaag, enige krankheid. En in die omstandigheden, en dan gaan we naar onze tweede gedachte, wijst Salomo en wijst Gods woord ons vanavond de weg van het gebed. Kijkt u maar mee in vers 38. Want dan gaat Salomo verder. Als er dan ziekte van wat voor aard ook is, dan gaat hij verder in vers 38. Alle gebed, alle smeking. Dat is het eerste waar we een ogenblik bij halt houden. Alle gebed, alle smeking. Daar worden we ook deze avond op gewezen. Daar staan 2 woorden. Het ene woord gebed heeft onder meer de betekenis in zich van voorbeden. Daar worden we dus ook toe opgeroepen om voorbeden te doen voor de zieken, voor degene die als nabestaanden zijn achtergebleven, voor degene die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die zo'n hele moeilijke tijd achter de rug kunnen hebben. Voor onze overheid die beslissingen moet nemen. Voor de kerkenraad en voor de commissie die zich bezighoudt met de vraagstukken van hoe de gemeente weer kan samenkomen om wijsheid. Voor andere landen dan Nederland die misschien nog veel ernstiger zijn getroffen of worden getroffen op dit moment. Voorbeden. En dat andere woord, smeekbeden, smeking. Daar wijst Salomo ons ook op in deze tijd. Laat er bij ons voorbeden mogen zijn. Laat er bij ons ook een smeking mogen zijn. Een smeekbeden om genade betekent dat. Dat is in de grondtaal hetzelfde woord wat we zo midden in het boek Jeremia tegenkomen in die bekende tekst waarin de Heere zegt, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en ik zal ze voeren met smekingen en met geween, met smeekbeden om genade. Nu zijn er een aantal maanden voorbij en nu moeten we vanavond, u en ik ook, maar nu moeten we ook maar eens de balans op gaan maken. Waren er smeekbeden om genade? Zijn ze er nog? Waar hebben de omstandigheden, de actuele omstandigheden, u en mij, jullie gebracht? Hebben ze ons op de knieën gebracht? Hebben ze ons gebracht op de plaats waar we voorbeden deden en waar we leerden smeken om genade? Door wie moet dat gebeuren? We lezen nog wat verder in de tekst. Die van enig mens, van al uw volk Israël, geschieden zal. Dus daar geeft Salomo als het ware nog meer gebedsonderwijs. Daar zegt hij, laat die voorbeden en laat die smeekbeden er zijn op persoonlijk vlak. In het persoonlijke gebed van enig mens. En dat is weer die uitdrukking die betekent, wie dan ook. Dus dat ben jij ook, als het goed is. En dat ben u ook. En dat is ook diegene die zegt, o Heere, maar ik kan helemaal niet bidden en mag ik eigenlijk nog wel bidden. Van enig mens, maar dat is ook het publieke, het openbare gebed van al uw volk Israël. Dat is bijvoorbeeld ook het gebed in het midden van de gemeente. Trekt u de lijn zomaar door. Alle gebed, alle smeking van enig mens, van al uw volk Israël. En dan nog een stukje verder, tweede deel van vers 38. Als zij erkennen een ieder de plaag van zijn hart. Ja, Salomo ziet het in gedachten voor zich dat het volk van Israël, dat hem zo lief is, getroffen wordt door ziekte. Dat de besmettelijke ziekte onder het volk rondgaat. En dat er mensen onder Israël op de knieën komen en gebracht worden bij de plaag van hun hart. En dat is een virus dat nog veel ernstiger is dan het coronavirus. Hoe we dat huidige virus dan ook zouden taxeren. Maar het virus van de zonde en van de verdorvenheid van ons hart is een virus dat nog veel ernstiger is. Dat is een virus dat niet alleen maar een heel ernstige situatie van benauwdheid kan veroorzaken en van ernstige ziekte. Maar dat is het virus dat de drievoudige dood veroorzaakt. Dat is dat virus waardoor de mens geestelijk dood is. En niet alleen een keer sterven moet, maar naar recht voor eeuwig sterven. sterven moet en aan de eeuwige dood onderworpen is. De plaag van het hart, dat is dat ons hart door en door zondig en onrein is. En Salomo stelt zich een situatie voor waarbij het volk te midden van de slagen van de Here in de vorm van ziekte bij die plaag terechtkomt. En die plaag gaat erkennen: Here, dat is nou de grootste plaag en dat is nou de ernstigste kwaal, de plaag van ons hart. Want uit het hart komen voort, zegt de Here Jezus, en dan komen al die zonden. Moord, doodslag, hoererij, kwaadsprekerij, leugen, noemt u maar op. Dat komt allemaal voort uit ons hart. Zijn we daar al aan ontdekt? Zijn we met die plaag van ons hart al op de knieën gekomen? Is dat de grootste zorg geworden in ons leven? Heren, met alle dreiging en alle onzekerheid die er op me afkomt, maar wil u me boven alles genezen van de plaag van mijn hart, want mijn hart is melaats. Om dan zo, zoals het slot van vers 38 het zegt, de handen in dit huis uit te breiden. En dan gaan we nog even terug in gedachten naar Salomo. En die staat daar nog altijd, of hij is inmiddels geknield op die koperen verhoging. En hij ziet in gedachten die door ziekte getroffen mensen van het volk voor zich in de toekomst. En hij ziet hoe ze vanuit de nood van de ziekte, maar boven alles met de nood van de plaag van hun hart, hun handen uitbreiden naar de Here. Here, geneest u toch. Wil u toch die grote heelmeester zijn? Wil u boven alles de plaag van mijn hart genezen? Wil u dat hart reinigen? Wil u dat hart vernieuwen? Wil u dat hart samenvoegen tot de vrees van uw naam? En dan mag u het slot van vers 38 eigenlijk ook nog op een iets andere manier vertalen als dat het er hier staat. Er staat hier: een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. Maar je zou het ook zo mogen vertalen vanuit het Hebreeuws: een ieder zijn handen naar dit huis uitbreiden zal. Want Salomo ziet ook wel voor ogen, niet iedereen kan naar de tempel onder alle omstandigheden. Net zo goed als dat het vandaag niet mogelijk is en op dit moment hier nog niet mogelijk is voor iedereen om naar de kerk te gaan. Maar om de handen uit te breiden naar die God van Bethel, die niet aan een plaats gebonden is. Om zo te bidden. Of is dat gebed er nu niet gekomen? Maandenlang allerlei maatregelen geweest, maandenlang allerlei roepstemmen geweest, dichterbij of verder weg. Gaandeweg in de achterliggende tijd hebben we opgelucht adem gehaald en we proberen ons leven zoveel mogelijk weer een draai te geven. Maar we zijn niet op de knieën gekomen met de plaag van ons hart. En we gaan met een ongenezen hart, een melaats hart door de zonde, een onvernieuwd hart voort. En we hopen dat het allemaal weer goed gaat en we zijn blij met alles wat weer kan en mag. Maar we leven onverzoend en onvernieuwd verder en we brengen onze genadetijd door. Kijk, gemeente, dan zou het bewaard worden voor ziekte. En ik zeg het met heel veel schroom. Maar dan zou het in onze handen, hoe een onverdiend voorrecht het ook is uit de hand van de Here, maar dan zou het in onze handen toch nog een vloek kunnen worden. Als we blij zijn, als we niet getroffen worden en als we onbekeerd en voor onszelf en zonder God voortleven willen. Wat is er dan nodig? Nou, datgene wat Salomo in gedachten het volk ziet vragen. En dat is onze derde en onze laatste gedachte. We komen bij de laatste twee versen. Wat vraagt het volk dat daar bidt in de tempel? Of met het aangezicht naar de tempel, zoals bijvoorbeeld Daniël ook. Een paar dingen. We diepen ze op vanuit vers 39. Het eerste wat we lezen is: hoor gij dan in de hemel de vaste plaats van uw woning. Het is alsof Salomo zegt, laat het gebed daarmee beginnen. Heere, hoor. Maar dan, hoor gij dan in de hemel de vaste plaats van uw woning. Al verandert alles om ons heen. En al zijn de omstandigheden heel onzeker. En al weten we niet wat ons te wachten staat, maar de Heere regeert. Hij is in de hemel en hij is daar in de vaste plaats van zijn woning. En alle dingen liggen in zijn hand. Laat dat vanavond ook eens tot troost mogen zijn van degene die de Heere mogen kennen en vrezen. Die regel uit een van de psalmen waarvan mij zo gaandeweg een klein beetje is opgevallen dat juist bij het ouder worden onder degene die de Heere mogen vrezen iets is waarbij steeds meer geleefd wordt. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. De vastheid in de Heere, dat alle dingen in zijn hand liggen. Dat het hem niet uit de hand loopt. Dat alle dingen ook voor zijn kerk, en dat is wel een stuk om te geloven, maar dat alle dingen voor zijn kerk ook nog een keer moeten medewerken ten goede. Alles. Daar moet je hard voor ingewonnen worden als de Heere wegen gaat die tegen je vlees ingaan. Maar het is wel waar en het kan op sommige momenten wel grote troost geven. Alle dingen medewerken. Ten goede, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere, Heere, hoor. En dan tweede, wat Salomo in gedachten ziet bidden, dat is, en vergeef. Ook in omstandigheden van ziekte, ook in omstandigheden van besmettelijke ziekte. Wij mogen de Heere aanroepen om alles, we mogen hem ook vragen om genezing. We mogen vragen of hij middelen wil zegenen, of hij genezing wil geven, maar dit toch nooit overslaan. En vergeef. Calvijn zegt ergens in zijn institutie, dat is de sleutel van ieder gebed. Vergeef. Dat is een gebed bij onze grootste nood. De nood van onze schuld voor God. En wat hebben we het nodig dat onze ogen geopend worden voor die grootste nood en voor die schuld die we hebben tegenover hem. En vergeef, Heere, wil u reinigen. Wil u vergeven. En dan derde. En doe. En geven iegelijk naar al zijn wegen. En daar schrikt u misschien wel van. Want dat is eigenlijk nogal wat Salomo hier zegt. Heere, doe, grijpt u in en geven ieder naar al zijn wegen. Nou, zou u dat nu durven bidden? Ik toch eigenlijk niet zo. Heere, wil u mij geven naar mijn wegen? Ja, dan is er niets te verwachten toch. Als we dat zouden moeten vragen. Heere, wil u geven naar dat wij gedaan hebben. Dan is er niets Nee, maar dat bedoelt Salomo hier dan toch nog niet. Hij gaat nog verder. Hij zegt, en geven ieder naar al zijn wegen gelijk gij zijn hart kent. Wat is er nu in dat hart? Want, zegt hij erbij, gij alleen kent het hart van alle kinderen der mens. Ja, zegt iemand, maar als de Heere daar reden in moet nemen. En als de Heere vanuit de wegen die er bij mij zijn ook nog eens moet kijken naar mijn hart. Dan is het voor mij helemaal een verloren zaak. Dan kan het helemaal niet meer. Dan is er voor mij geen enkele verwachting meer. Dan is er wel alle reden voor u en voor mij om de Heere te vragen om zijn genade. Dan is er wel alle reden om te vragen of de Heere ons hart wil reinigen. Of de Heere ons hart wil vernieuwen. Of de Heere dat in ons hart wil leggen waar de tekst dan mee afsluit. Want dat zijn heel veelzeggende woorden. Gij alleen kent het hart van alle kinderen, de mensen, dat is waar. De Heere weet precies hoe het is. In uw hart, in mijn hart en in jouw hart. De Heere weet wat er ligt op de bodem van het hart. Misschien wel onder een hele laag van dingen die niet goed zijn en waarvan bekering nodig is. Maar de Heere weet ook wat er ontbreekt in ons hart en wat er niet is. Maar als er nu toch dit mag zijn of dit mag komen, wat er in vers 40 staat. Opdat zij u vrezen, al de dagen die zij leven zullen op het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Kijk, dat is gemeente, als ik het zo zeggen mag vanavond, dat is nou geestelijk leiding geven wat Salomo hier doet. Salomo die bidt het als het ware, het volk dat aan zijn zorgen toevertrouwd is voor. En dan zegt hij, laat het nou je gebed zijn. In tijden van ziekte, in tijden van onzekerheid, Heere, wil u vergeven? Wil u ingrijpen, en daarmee bedoelt Salomo dan toch ook, wil u reddend en genezend ingrijpen en bewarend ingrijpen? Maar met wat voor doel? En dat is een ontdekkende vraag vanavond. Want ik denk dat als wij zo rondkijken en naar elkaar kijken, u naar mij en ik naar u, dat wij allemaal toch wel graag nog een poosje willen blijven leven. En de jongeren natuurlijk nog heel lang. Of het moet wel heel ernstig en moeilijk zijn in je leven als dat anders zou zijn. Dan is het ook wel nodig om hulp te zoeken. En boven alles ook om hulp bij de Heere te zoeken. Maar wij willen, als het goed is, toch allemaal ook nog wel een poos blijven leven. Maar waarom? Mag ik die vraag dan op de harten van de jonge mensen binden? Waarom wil je nou eigenlijk blijven leven? Waarom zou je dat nou aan de Heere vragen als een ernstige ziekte heel dichtbij komt? Heere, wil u me ervoor bewaren? Wil u geven dat ik misschien weer beter mag worden? Wil u me gezond maken of gezond houden? Wil u geven dat ik mag blijven leven? Sommige jonge mensen zijn ziek geweest, sommige ook ernstig ziek in deze gemeente. De Heere heeft nog weer geholpen en gegeven dat je er nog mag zijn. Anderen zijn nog altijd gezond. Maar waarom wil je nu blijven leven? Wat wil je nu met de jaren van je leven doen? Salomo zegt, opdat zij u vrezen. Als dat nou is, je gebed mag worden. Heere, wil u geven dat ik gespaard mag worden, dat ik leven mag, maar dan om u te vrezen. En die uitdrukking, de Heere vrezen, die wordt vaak gebruikt in de kerk, want die wordt ook vaak gebruikt in de Bijbel. Maar dat is een prachtige uitdrukking met allerlei kanten eraan. Maar daar zit ook in de Heere zoeken. En daar zit in de Heere hoog hebben en hoog achten. En daar zit in de Heere kennen en willen kennen. Daar zit in diep ontzag hebben voor de Heere. Liefde kennen tot de Heere. Vertrouwen kennen op de Heere. Wil al die dingen bij elkaar de Heere vrezen. Is dat je gebed? Want als een gebed, daar kun je het beste bidden als je nog jong bent. Heere, wil u nu geven dat ik u mag vrezen. Het klinkt misschien in de oren van de jongeren ook wel een beetje ouderwets. Ik vond dat vroeger eigenlijk wel. De Heere vrezen. Maar het is het mooiste en het gelukkigste, niet het makkelijkste leven altijd, maar wel het gelukkigste leven wat er is. Als je de Heere mag vrezen. En als dat nou in je gebed mag liggen. Als dat nou de spits van je gebed mag zijn. Dan mag je de Heere daarin wijzen op het feit dat zijn naam daarin toch verheerlijkt zal worden. Heere, mag ik u vrezen als het allerhoogste en het eeuwige goed. Is dat niet een gebed wat vaders en moeders in de Bethelkerk en ik even goed voor mijn kinderen, maar wat we maar veel moeten bidden ook voor onze kinderen en grootouders voor onze kleinkinderen. Heere, mogen ze leven om u te vrezen. En aanstaande vaders en moeders voor hun ongeboren kinderen. Als je als moeder het leven misschien op bepaalde momenten zomaar voelt. Heere, mag het leven en mag het blijven leven om u de Heere te vrezen. Want anders zijn we dieven. Dan vragen we aan de Heere, Heere, mag ik blijven leven? Mag ik tijd? Mag het me goed gaan? Mag ik weer beter worden? En intussen gebruiken we die tijd en stelen we hem van de Heere. En willen we voortleven om onszelf te dienen en voor onszelf verder te gaan. Laat het zo niet zijn. Heere, mogen we leven om u te vrezen. Ik weet, kan in het leven van iemand die de Heere vreest ook een tijd komen dat hij gaat vragen, Heere, wil u me voorbereiden en toebereiden en brengen naar dat moment dat ik voor eeuwig u mag dienen. Dat ook. Dat hoeven we ook weer niet tegen elkaar uit te spelen. Wat de apostel Paulus in Filippenzen 1 zegt. Dat het zeer verre het beste is om ontbonden te worden en met Christus te wezen. Maar zolang we hier op aarde zijn, de Heere te vrezen. Al de dagen die we leven zullen op het land dat de Heere geeft. Dat was iets van het gebed van Salomo. En daar ligt heel wat gebedsonderwijs in voor ons allen, denk ik. En toch gaan we vanavond niet eindigen met Salomo. Want Salomo was wel een bewogen koning. Ik denk dat we heel wat kunnen leren van deze voorbiddende, meedenkende, meevoelende koning. Die in zijn gebed ook iets priesterlijks had. Om als ouders en nog een keer als mensen die op welke plaats dan ook verantwoordelijkheid dragen, ook maar eens na te gaan. In wat voor situaties kunnen mijn kinderen allemaal komen? En Heere, als ze dan daarin terechtkomen, wil u dan dat? Maar we eindigen toch niet in Salomo, want Salomo was ook een mens met gebreken en met zonde. En die had zelf ook de plaag van het hart. Waarvan die genezen moest worden. Nee, we eindigen vanavond in die grote, meerdere Salomo. Die het zelf eens gezegd heeft. Tijdens zijn leven en zijn omwandeling op aarde. Meer dan Salomo is hier. Hij is niet alleen de grote, voorbiddende, hoge priester. Hij is niet alleen die hoge priester die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Hij is niet alleen diegene die door zijn geest zijn kinderen ook meer en meer bidden wil leren. En ook in dat opzicht voorbidden wil. Maar hij is ook die medelijdende hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij. Ook in de ziekte, ook in de krankheid, ook in de plaag. Als u Jesaja 53 legt naast ons tekstgedeelte, dan vallen de overeenkomsten in woorden op. Om onze ongerechtigheid verdrukt en verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En het heeft de Heere behaagd hem krank te maken. En onder die krankheid heeft Christus zich vrijwillig willen buigen. Opdat zondezieke zondaren, die vanavond misschien wel moeten zeggen, er is maar één ding nodig. Kom aan dat gebedsonderwijs voor een deel nog niet eens toe. Er is maar één ding nodig en dat is dat die plaag van mijn hart genezen wordt. Opdat doodzieke zondaren op zijn kosten genezing van de plaag van hun hart zouden ontvangen. En opdat ze gereinigd zouden worden uit hem. En opdat ze in alle dingen door hem niet begeven en niet verlaten zullen worden. Want hij is in al hun benauwdheden benauwd. En hij gaat mee in het leven van Gods kerk. Al de dagen. Hij zal bijstaan. Hij is die grote, medelijdende hoge priester. Ook als er ziekte is. Ook als er ernstige ziekte komt. Zelfs als het sterven komt. Hij zal niet begeven en niet verlaten. Al de zijne. En daarom gelukkig. Gelukkig als je hem mag kennen, zalig als hij je zaligmaker mag zijn. En ongelukkig, eeuwig ongelukkig, als je denkt dat je verder leven kan zonder hem en buiten hem. Misschien wel heel goddeloos. En misschien ook nog wel met een hele hoop godsdienst en een hele hoop vroomheid. Maar zonder Christus, zonder die schuldovernemende zaligmaker die zich krank wilde laten maken. Daarom nog breidt hij, die meer dan Salomo is, nee, niet alleen zijn handen uit voor het aangezicht naar zijn vader en zegt hij het vader, zie het werk dat ik gedaan heb. En op grond van dat werk eis ik dat mijn kerk zalig zal worden en dat mijn kerk voor eeuwig thuis zal komen. Maar diezelfde meerdere Salomo breidt een priesterlijke bewogenheid zijn handen nog uit naar stervelingen, naar zwakke mensenkinderen, naar schuldige zondaren. En hij zegt het, wie is er nu slecht? Wie heeft er nu een plaag van het hart? Wie is er nu ziek door de zonde? Hij breidt zijn handen nog uit en hij zegt het tegen een meelaatse. Ik wil, word gereinigd. Amen.